De informatie die tijdens deze podcast wordt verstrekt, is uitsluitend bedoeld voor educatieve en informatieve doeleinden. Hoewel we er alles aan doen om ervoor te zorgen dat de gepresenteerde informatie nauwkeurig en actueel is, kunnen we, gezien de snel evoluerende aard van cybersecurity, de volledigheid, betrouwbaarheid of absolute nauwkeurigheid van enige gedeelde informatie niet garanderen. De meningen van de hosts of gasten zijn persoonlijk en vertegenwoordigen niet noodzakelijkerwijs die van onze podcast of verbonden organisaties. De meningen van de hosts of gasten zijn persoonlijk en vertegenwoordigen niet per se die van onze podcast of verbonden organisaties. En even voor de duidelijkheid, als deze podcast de wereld niet verandert, geef dan de schuld maar aan mij, de kunstmatige intelligentie, want ik ben tenslotte maar een reeks algoritme. Nu, laat de pret beginnen en geniet van de podcast.
Welkom bij het Cybercafé, de podcast waar we over cybersecurity praten. Ik ben eigenlijk al te vroeg begonnen met de gast van vandaag. Maar we begonnen volgens mij al een uur alleen voor de podcast te praten. Ik weet niet of we überhaupt nog genoeg voer hebben. Denk ik wel, want je praat makkelijk, Clifford. Ik denk, als je een beetje in de cybersecurity bekend bent, of je zwerft al een tijdje rond, dan denk ik dat ze jou wel... links of rechts tegengekomen?
Misschien wel. Ja? Misschien wel. Ik vind mezelf absoluut niet iets van een hele grote naam of zo. Maar ik kom met veel mensen tegen vanuit mijn rol. Zoals ik jou ook wel eens tegenkom.
Eerste keer was dat bij de Exclusive, toch?
Ja, dat klopt. Ja. En ik zal gelijk even toelichten wat ik doe. Dus ik ben al sinds jaren lang een pre-sales consultant of pre-sales engineer. En dat heb ik voor verschillende soorten bedrijven gedaan. Nu doe ik het voor een MSSP. Ik heb het in het verleden veel gedaan voor distributeurs als Exclusive. En in die rol kom ik natuurlijk heel veel bij klanten. Ik kom steeds in sales. Mijn rol is hoofdzakelijk die vertaalslag maken van risico's en uitdagingen op het gebied van cybersecurity naar product- en dienstverlening. Ja, en dan kom je heel veel klanten met sales. Maar dan kom je ook heel veel collega's tegen. Zeker in de distributeurrol. Ik kom veel bij andere IT-partijen, cybersecurity-partijen. Dus nu doe ik dat bij te zorgen. Die mij gewoon echt wel pakt in.
Leuk, ja?
Ja, daar vind ik heel leuk. Ja.
Maar die rol heb je al best wel lang, toch?
Ja, ik heb toch wel
lang.
Toch wel het verschil nu is. Ik ben nu in staat, ik word in de mogelijkheid gesteld om echt met de voeten in de klei te staan bij klanten.
Ja,
waar in het verleden ben ik district zei er toch een beetje meer vanaf. En zit je ook niet heel weinig invloed in het echte salesproces. En nu is mijn bijdrage erin veel groter.
Ja, precies. Ja. Leuk.
Dus, ja, heel erg.
Veel leuke klanten, volgens mij 120 man.
Ja, we zijn met 120 man.
Lekker groot.
Ja. Lekker groot. Een focus vooral op managed detection en response. Vanuit de SOC dienstverlening, zo te zeggen.
Ja, ja, ja.
En daarbij doen we ook resell zeg maar, van technologie. Dus er zit, dat kan van een firewall zijn tot. Of als een partij zegt, ik heb mijn eigen SOC, dan kunnen ze de technologie die wij gebruiken, kunnen ze ook kopen. In de vorm van licenties, misschien wel een stukje hardware.
Ja. Wat vind je het leukst? In die twee dingen als je het een beetje, want hey, heb je één klant begeleiden, de MSSP.
Ja,
ben je daar weer betrokken?
Ja, als MSSP zeg maar, de MDR, dat is echt onze core dienstverlening. Dus daar ben ik eigenlijk dagelijks mee bezig.
Ja.
Ik vind resell vind ik ook leuk, mits het niet een zeg maar fulfillment, wat ik een fulfillment proces vind.
Dus ja.
Als de vendor het doet en uiteindelijk mogen wij, misschien doen we dan nog iets van een demo of wat.
Ja.
Dat is wat ik vroeger bij de distributie dan is je impact zeg maar op de klant helpen, die is vrij laag.
Ja.
Ik vind het wel leuk als de klant echt technologie nodig heeft, dus om daar na te denken over, je hebt een probleem, hoe past dan die technologie erin?
Ja,
hoe ziet het eruit straks dat je dat probleem weer oplossen? Ja. En dan echt het technologievraagstuk. En daar zit ook meteen een valkuil van mij, is.
Ja.
Je denkt gelijk in de oplossing, en soms is het goed om even in de uitkomst te denken.
Ja, ja, ja.
Hoe gaat het er straks uitzien?
Sinds wij de eerste keer toen bij die werkgever hebben gezien tot en met nu. Ik denk dat er eigenlijk wel wat veranderd is. Niet qua werkgevers of qua mensen, maar meer qua technologie, qua denken en doen. Niet alleen ook van wat er aan technologie is bijgekomen, maar ik denk ook hoe Nederland tegenwoordig denkt of hoe klanten denken.
Toen ik begon, dat was ook eigenlijk mijn eerste cybersecurity werk.
Daar wij zijn tegen elkaar.
Ja, ja, oké. Okay. Daarvoor, dat was wel leuk. Ja. Om dat even toe te lichten. Ik ben ooit begonnen in de telecommunicatie. Mm-hmm. Dus dan moet je denken aan PBX, de telefooncentrales. Ja. En die centrales die gingen op een gegeven moment naar IP-telefonie. Dus de convergentieslag. Ja. Dus kreeg je te maken met IP-netwerken.
Ja,
dus ga je kennis van IP-netwerken opdoen. En vanuit die rol krijg je te maken met toch wel wat security-vraagstukken. SIP kwam daarbij. Ja, SIP was zo'n ding. De SIP-techniek op voor telefonie, dat was open. Dat was gewoon.
Een SIP-trunk had je toch ook?
Ja, had je SIP-trunking, dat is je netline. Is de netline, dat is de vaste verbinding. En je had toen ISDN. ISDN 30 en dat soort dingen. Maar de netwerk op dat moment, de technologie was vrij open.
Ja.
En dat was het eerste moment dat we een beetje op het gebied van firewalling en dergelijke kwamen. Toen heb ik nog een tijdje bij een grote instructeur gezeten. Dan ging het meer, ben ik meer met netwerk en beschikbaarheid bezig geweest.
Ja, ja.
Ook een soort veiligheid, hè. Zorgen dat alles blijft draaien. Dus ook nog een.
Ook die grill belangrijk.
Niet heel belangrijk, maar dan moet je echt denken aan UPS en ook koeling. En dat is toch wel, ik noem het specifiek en dan denk ik, shit, die niet, maar koeling is zo belangrijk voor apparatuur natuurlijk.
Ja.
Nou, uiteindelijk doorgestapt. En toen kwam ik bij Exclusive terecht. En die hadden een product op het gebied van antivirus. Want antivirus, dat was niet meer. Dat deed het niet meer. En toen ging ik vragen stellen: oh ja, hoezo dan? Ja. Nou, om die en die reden. En dat was mijn eerste kennismaking met EDR.
Ja.
En vanuit EDR zo doorgegroeid naar andere technieken. En nou is mijn rol. Ik ben een generalist, dus het is heel breed.
Mm-hmm.
Dus het is endpoint security, om het zo te noemen. Dus dat is een EDS, netwerkbeveiliging, ook netwerktoegangscontroles. Dus echt heel breed, van preventief tot aan detectieapparatuur. Heel
breed. Heb je een favoriete? Ik wil niet zeggen toeltje, want dat klinkt dus al van naar binnen, maar een techniek of iets waarvan je denkt: wauw, dit werkt echt.
Nou, mijn favoriet is meer niet zozeer. Ik heb natuurlijk ook op technologie heel favoriet en ook leveranciers, denk ik wel.
Oh, oké. Okay.
Nou, wil ik ze niet allemaal gaan noemen, maar ik vind vooral onze visie, ook de visie die ik nu heb bij de werkgever, heel belangrijk. En dat is toch echt gericht op het zorgen dat je de detectie op een, zeg maar, op de technologielaag op een laag niveau doet. En dan krijg je heel veel met EDR en NDR te maken. En uiteindelijk moet je dat ergens samen gaan brengen. Ja, dan heb je het over de SIEM en de SOAR. Ja, dat heb ik al even over gehad.
Vorige keer had ik zo'n bel nodig hadden. Ik zit altijd heel veel te denken of mensen nou al die afkortingen daadwerkelijk.
Ja, dat is echt.
Ja, volgens mij ook met deze podcast zit het best op een.
Hangt een beetje van het publiek af. Maar,
klopt, ja,
maar.
SIEM is denk ik wel.
Ik denk dat de
meeste SOAR.
Nee, ik denk dat
Security Orchestra.
Orchestration en Automation. Dus dat is echt een tool waarbij je bepaalde zaken gaat automatiseren.
Toch? Ja.
En als je dan in de cybersecurity denkt, dan denk ik aan twee termen. Mitigatie, dus zorgen dat je iets stopt, dat het niet verder gaat. En remediation is ook nog een term die vaak gebruikt wordt. En dat is saneren. Dus de ene is stoppen en de andere is echt daadwerkelijk het opschonen.
Ja.
En dat betekent dat je misschien systeem opnieuw moet inspoelen of dat je e-mails uit inboxen moet gaan halen.
Ja.
Dat is heel veel handwerk. Dat wordt veel gescript. Wat als je die scripten nou een soort van bibliotheek zet en je vuurt die dan af door middel van een bepaald handboek of een playbook en dan wil je die playbook automatiseren. Nou, dat doet dus voor. Ja, dat is superkrachtig. Moet je wel een bepaalde volwassenheid voor hebben?
Zeker.
Ja. En wij helpen een klant altijd snel met het uitrollen van die technologieën, waar we het net over hadden, zowel op het endpunt, dus antivirus, ik zeg maar next-gen antivirus, maar
ja,
dat is wel wat geavanceerder dan dat. En dat stukje ook op netwerk toe te passen, dat je ze heel snel kan laten groeien in de volwassenheid. Die dienstverlening met het stuk van zorgen, ja, ze zelf gaan niet naar hoeven te kijken.
Nee, zeer directie, ja.
Die IT-manager, nou, weet je alles van, die worden helemaal gek van al die alarmen.
Ik heb ook mensen die het juist leuk vinden, zeg maar.
Ja?
Van ja, dat ze hun eigen beroep niet meer leuk vinden en dan dat ze toch, ja, ik vind security eigenlijk ook wel leuk, zeg maar. En dan zich een beetje proberen te bemoeien, zeg maar, met... Nee, tuurlijk. Ja,
het is op het moment dat ze met meerdere pet op gaan lopen.
Dat is meestal het geval.
Dat gaat wel wikken ergens. Want dan heb je... En je hebt je application beheer, applicatiebeheer, je hebt je netwerkbeheer.
Dan
heb je een beheer, systeembeheer. Dan moet je ook nog wat met security doen. Ja. Security is het goed bedoeld. Weet jij ook.
Fulltime job. En dat niet eens, dat is nog onderschat. Mee eens, ja.
Fulltime job. Ja. En je ziet dat heel veel toch wel IT-organisaties daarmee worstelen.
Ja.
Dan dus ook groeien naar meer een regieorganisatie. Gaan de regie voeren, gaan dat soort dingen dus uitbesteden. Nou, ja. Daar zijn wij als MSSP uitermate geschikt voor.
Ja, precies, ja. Heb je een klant, ik hoef het zeker geen naam noemen, maar heb je een klant waarvan je echt denkt, ja, deze heeft het leuk en goed voor elkaar, tenminste niet dat hij altijd tegen, maar ook de procedures, dat je denkt, ja, trots dat we die klant mogen,
ja,
die doet het zoals ik het voorgesteld had.
Ja, er zijn er wel een paar, ja, niet allemaal. Hè.
Nee,
ze hebben zelf natuurlijk ook een visie op
uiteraard, ja.
En ze hebben ook maar een beperkt budget, dus ze kunnen ook niet alles.
Geen voornoot, jij kan wel voornoot.
Dus ja, er zijn er een paar. En dat, je ziet dat ook wel in. Er zijn ook wat sectoren daarin die wat volwassen zijn.
Cool.
Een van de sectoren waarvan ik zeg van. Dat is heel tof en een hoge volwassenheid.
Mm-hmm.
En dat ik zeg van. Dat, daar moeten we nog wat mee, of daar vind ik wat van, dat zijn banken. Ik persoonlijk vind een bank, die zijn heel erg, bij jaar en dag natuurlijk, wel aan een bepaalde volwassenheid. Daar maak ik me ook niet zoveel zorgen. Dus nee. Banken, voor de resale vind ik dat fantastisch, we helpen ze aan technologie. En soms kunnen we wel dienstverlening in de vorm van consultancy.
Dat we
toch nog heel veel voor ze kunnen betekenen. En we hebben nu ook wel de stap gemaakt als MSSP dat we daar de eerste stap kunnen gaan nemen voor. Wij zijn nu ook volwassen genoeg om dat te kunnen doen. Dat vind ik tof.
Ja, ja. Maar qua banken in Nederland heb ik ook wel volgens mij eerder geroepen. Ik vind dat we het als Nederland best wel goed doen. Tenminste, er zijn genoeg landen die het veel slechter doen, zeg maar, op cyber.
Dat denk ik ook. Ja, maar ik denk dat we over de banken niet zoveel zorgen hoeven te maken. Die hebben ook veel geld en die kunnen ook wel investeren. Waar ik me meer zorgen om maak, zijn de partijen die misschien niet zoveel kunnen investeren. Of waarbij het waarbij geld primair voor hun doel staat. Neem zorg.
Ja.
Al het geld wil je eigenlijk primair inzetten voor die zorgverlening. En voor de mensen die aan het bed staan. Dat is belangrijk. Maar ze moeten wel met patiëntinformatie te maken. NIS-2 komt eraan, moeten maatregelen gaan nemen. Ja, dat is wel
klopt.
En dan moeten ze in geholpen worden.
Ja.
Dat vind ik een uitdaging. Dat spreekt wel aan.
Ja. En zorg, ook niet onbelangrijk. We hebben ook eentje laatst ontmoet en die zit meer in een reorganisatie, dus die zit ook niet echt in leuke vaart. En volgens mij was dat ook bij de eentje daarvoor of daarvoor weer in de podcast. Ik heb een IT-leverancier gesproken die ook met een zorginstelling in Nederland sprak. En daar was ook zo'n EDR of XDR gedeployed. En die doen dat dus voor €75 per endpoint. Per maand. Nou, ik weet wat de inkoop is en ik laat uitrekenen, zeg maar, hoeveel dat per maand is. En ik zit dan te denken, maar dit is toch niet meer ethisch? En ik vroeg ook, maar hebben ze daar ook dan een dienst tenminste bij? Clifford, geloof mij, geen dienst. Nul. Ja. Ze hebben het gewoon deployed, meegenomen in die deployment en that's it.
Ja.
Niemand kijkt naar een dashboard, niemand, het is gewoon een soort antivirusje geïnstalleerd en ja, het blokt van zichzelf wel. Laat die feed maar bijvullen en we zien wel, ja, dat, en dan denk ik iets voor dat geld? Nee,
god, nee, dat is,
hoe kan je dat, hoe slaap je s'nachts, zeg maar, weet je wel? Ja. Waar is die eerlijkheid? Ik denk dat heel, en daar ben ik ook altijd open en eerlijk over geweest, ik vind heel veel IT-leveranciers een beetje in ons laatste tijd in ons vaarwater komen, waarvan ik denk van, je hebt een heel tabblad security, en oké, maar wat doe je dan met die security? Ja, je levert een firewall. Ja, ho, ja. Wel, je schuift een doosje firewall, punt, weet je wel. Noem dat niet gelijk security. Hoeveel pentesten, en dan denk ik, joh, klant, ga dan bijvoorbeeld naar de LinkedIn-pagina van die IT-leverancier en kijk eens hoeveel security specialisten daar werken. Wie gaat het werk? Dus ze hebben een onderaannemer. Dus waarschijnlijk verdienen ze nog op het hè, doorverkopen van een penetratietest. Want iedereen wil het een beetje alles nu gaan doen. Terwijl ik altijd heb geroepen, joh, schoonmaken, blijf bij je leest.
Dat is één.
Dat vind ik, hè.
Bij je leest. Ik vind ook, je had het net over een product leveren en wegrennen.
Ja.
Ja, dat klinkt soms oneerbiedig, want de klant is er zelf ook bij. Hè? Dus maak,
klopt.
De klant maakt een keuze om die technologie aan te kopen.
Voor dat geld.
Ja, maar ik stel dus gewoon simpelweg een vraag aan de klant van joh, hoe wil je dit in de boek hebben? Wil je het kopen? Wil je het, hoe? En dan krijg je al een gesprek vanuit een hele andere hoek van ja, we willen eigenlijk geen eigenaar zijn. Ja, waarom niet? Nou, we kunnen niet beheren en het anders op de boeken staan. En dan kom je in een ander gesprek.
Ja.
Ik is maar één voorbeeld.
Ja, ja.
Maar nee, ik zit er ook niet in om onvolledig research te doen. Ik probeer wel. Het vertrekpunt is ook trouwens.
Anders?
Ja. Ik denk toch dat je moet gaan kijken voor je klant. Dan kan ik je echt mee helpen met jouw risico's.
Maar dat doen wij wel met zorg. Zeg maar. Ja, ik weet dat het moeilijk is. Gemeente is hetzelfde trouwens.
Ja. Ja.
Die hebben nu volgens mij. Kijk wat ze allemaal niet wel moeten doen, zeg maar, als gemeente, weet je wel. Volgens mij was er ook een discussie dat ze die hele zorgding erbij kregen. Kijk, voor ons als security maakt dat niet zoveel uit. Maar op een gegeven moment, als iemand met dat allemaal begon uit te schetsen en die zei, luister, wij moeten het ook allemaal gaan beheren, wij moeten het ook allemaal in de gaten houden, van welk budget, et cetera, et cetera.
Toevallig, ik kan er inhoudelijk niet te veel over.
Nee, man.
Ik denk dat als je de persberichten wel eens gezien hebben, er is vanuit de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, de VNG, die heeft een soort van een uitvraag gedaan over zorginstelling.
Dat is toch ook geklapt volgens mij?
Nee, dat is destijds is dat gestopt en dat is toen opnieuw uitgebracht.
Oh ja,
dat is het. We hebben zes partijen, of we hebben meerdere partijen meegedaan, er zijn er zes voor geselecteerd die in die mantel mogen aanbieden.
Ja.
Toevallig is de zorgjongen waar ik werk, is er één van.
Yeah.
Dus je ziet ook wel wat daar, zeg maar, je ziet die aanvragen en je ziet wat er gebeurt. En soms heb ik het ook met te doen klinkt zwaar, maar je moet je voorstellen dat de gemeentes, het staat inderdaad druk op, met weinig budget, zeker kleinere gemeentes. En die moeten ook goed geïnformeerd worden, moeten de juiste investeringen. Geef het ze maar te doen in een korte tijd.
Nee, ik ben eens.
Om met de belastingcenten en met de vraag van, ja, doe ik nou wel de juiste investering? Klopt. En dan heb je de grotere gemeentes, ja, die zijn, die hebben toch wel meer body,
mogelijkheden
ook de mensen om die beslissing te nemen. Vaak zelf toch wel wat meer specialisten in huis.
Ja.
Ja, dan maak je dat, en dan, maar dat zie je ook wel in de probleemstelling en dan in de uitvraag zie je dat ook terugkomen. Een hele andere pijn.
Ja,
het heeft een hele andere pijn dan een grote gemeente.
Grappig, ja. Want laten we ook eerlijk zijn voor een specialist, ja, tot hoeveel je dat nog moet doortrekken. Maar het is natuurlijk sexier om voor een gemeente groot te werken dan een gemeente. Ik zie soms gemeentes langskomen waarvan ik denk van, niet eens dat die bestond, joh. Dan moet ik het echt googelen en dan zit het echt in een land. En dan zit ik altijd te denken, joh, wauw, hoe moeten die dat dan allemaal voor elkaar boksen?
Weet jij hoe groot, neem nou de twee gemeentes, jij komt uit de buurt van Amsterdam, ik kom uit Rotterdam. Ik weet dan toevallig van de gemeente Rotterdam, weet je hoe groot dat is? Weet je hoeveel mensen?
Nee.
17.000
ja, mensen. Ja, dat is al bizar.
Dat is een enorme werkgever.
Ja.
Een enorme werkgever. En je moet je voorstellen, die hebben alles wat hè, van de mensen die de straat schoonhouden in Rotterdam, met de straatvegers, tot aan de burgemeester.
Ja.
En, daar zit er, als je dan naar die infrastructuur kijkt, naar de techniek, zo'n gemeente regelt eigenlijk van alles.
Ja.
Van de verkeerslichten, waar toch een meter regeltechniek in zit, wat beveiligd moet worden, tot inderdaad gewoon de gegevens van de burger.
Ja.
Dus er zit heel veel, aanstaan. Er zitten heel veel mooie aspecten, uitdagende aspecten in. Ja, en dat met een bepaald budget moeten ze dat gaan...
Voor elkaar zien te boksen. Met de mensen die ze daar hebben, ja. Klopt, ja.
Ja.
Want het even laten doen, ja, laten we eerlijk zijn. Ja, het is niet aantrekkelijk, zeg maar, voor dat budget, zeg maar. Nee, klopt. Ja. Dus ik heb er mee, zeker mee te doen. Zorg ook hetzelfde laten doen, eerlijk zijn.
Ja.
Ja.
Ja, en dan zijn er ook markten die ik dan persoonlijk heel leuk vind. Ik vind de voedselindustrie, dus de food, vind ik heel erg leuk. Ik vind waterschappen vind ik bijzonder. Omdat waterschappen zitten natuurlijk ook over de stand van het water. Dus en dat soort dingen. Ja, daar zitten toch wel...
drinkwaterbedrijven.
Ja.
Ik heb er wel één, twee jaar bij me gezeten.
Ja. Dus er zitten allemaal verschillende aspecten in.
Klopt. Ja.
Maar ook wel wat kritische dingetjes waarover nagedacht moet worden.
Klopt.
Dat we allemaal droge voeten houden.
Klopt. Ja. Zoals ze daarom zeiden ook wel, elke druppel in Nederland wordt gemonitord.
Ja.
Zeg maar, als het al smelt daar ergens hoog, en het, dan hebben ze al meerdere plekken om dat water te monitoren. Ja. Ik zeg wat? Ja, ik zeg, als het water hier komt, dan moeten we toch al weten wat. Ik zeg, ik wist het niet, joh.
Ja.
Ik zeg, joh, gaat het gewoon zuiveren en klaar. En het leuke is nog, die drinkwaterbedrijven. Elk drinkwaterbedrijf doet het, niet op een andere manier. Maar bijvoorbeeld daar in het noorden van het land doen ze met duinen en et cetera. Terwijl ze dat bijvoorbeeld in een andere stad met andere soort technieken.
Ja.
Voordat ik denk van, oké. Maar wat ik wel weet, en ook zie, ik weet niet hoe dat nu is, maar destijds wist ik al. Ze zitten allemaal in hetzelfde branche, sector, maar communicatie onderling, het lijkt wel altijd alsof ze elkaar als concurrentie zien. Terwijl ik denk van, joh, hoezo eigenlijk? Ze hebben niet echt van die, ik wil niet zeggen van die pizza-puntenavonden, maar ik mis nog toch altijd even die collaboration-achtig iets van, ik vind dat wij, zeker als Nederlanders, elkaar veel meer in dat kunnen supporten, zeg maar. Er wordt minder vaak een hand uitgereikt van, trouwens, kom even langs, dan laten we het zien hoe wij het voor elkaar hebben. Ja. En ik snap dat je iets bouwt en daar trots op bent, op technisch, kijk hoe goed wij het doen. Maar wat maakt dat, je bent geen, net als non-profit bedrijven, je bent geen concurrentie. Ja, weet je, het is... Tuurlijk, voor de state actors naar buiten, hoe jij je water filtert, et cetera.
Dat
moet je niet naar buiten gaan presenteren. Nee. Maar,
ik kan me niet aan de grote klok, maar ik merk wel.
Je kan elkaar dan wel in supporten, toch?
Ik merk dat zelf wat minder, omdat ik. Van de accountmanager bijvoorbeeld hoor ik wel degelijk dat er. Dat de CISO's van die organisaties.
Ja, met elkaar.
In de zorg sowieso. In de zorg sowieso, die praten heel erg veel met elkaar. Ik weet dat de AGI heeft zijn eigen platform daarvoor, binnen de AGI-sector gecommuniceerd wordt. Daar aangeleerd de foodsector. En wij hebben ook een klant die geregeld op evenementen op het kissie staat om... om het even te verkondigen, die hebben destijds een breach gehad midden in de zomer.
Yeah.
Je kent het wel, vakantieperiode is in het weekend, niemand beschikbaar, er wordt iets gesignaleerd.
Yeah.
Waren destijds nog niet op een bepaald volwassenheidsniveau, wij deden daar ook niet de monitoring, maar ze hadden een incident, bel het SEC.
Yeah.
Dus die komen bij ons emergency response team aan. Wij zijn gehackt. Ja, toen zijn wij uitgerold, of erheen gegaan.
Yeah.
Uiteindelijk toch wel een tijdje over gedaan om die, om die hacker eruit te
werken. Eruit te bonjouren.
Volgens mij was het nog zelfs zo dat een deel van zijn eigen tools had een soort tool voor die asset, om een asset inventory op te bouwen.
Ja, letterlijk. Nice.
Gelicensed ook nog. En die hebben we zelf ook nog kunnen hergebruiken.
Dat is een
beetje dus had een had zo'n goede asset inventory gemaakt, die hacker, dat we dat hebben kunnen gebruiken.
Lach normaal.
Ja, tof.
Ja, dus recht of dat soort dingen rijdt of IP interval heb je toch niet.
Dat is zo'n bijzonder verhaal.
Lachen man, echt serieus.
Ja, serieus.
En kijk man.
Vanuit die stap, vanuit die check case, vanuit die incident response case hebben wij uiteindelijk geadviseerde maatregelen.
Ja,
maar die heeft hij vervolgens voor een deel natuurlijk ook bij ons afgenomen. Instappen.
Nee, ik snap
het. We hebben een roadmap.
Wat was zijn doel trouwens? Of, wist u dat? Want dat is altijd moeilijk, want op een gegeven moment, je zit natuurlijk met tijd. Die hacker is natuurlijk bezig met maar ik wil altijd, ja, je moet nu ingrijpen. Was ransomware?
Was ransomware. Was al aan het encrypten en dan viel een andere IT-leverancier op, die toevallig bezig was. En die zag die bestanden encrypten.
Oh nee, ja.
En,
dan was hij al
redelijk ver. Dus hij had al van initial access laten gaan.
Ja,
en netwerk in. Dus ja, hij was al redelijk ver. Ja.
Hebben we kunnen beperken?
We hebben het kunnen beperken. En dat was niet alleen dankzij ons. Ook alle credits voor de IT-leverancier, die heel erg gelet was. En wat een voordeel had, was. Er was iets. Maar er was iets met segmentatie wat niet zo goed geregeld was. Maar dat was dusdanig oud dat een deel was nog afgesloten van de infrastructuur. Waardoor die niet zo ver heeft kunnen komen en anders had de schade.
Weet je, Johan Cruijff, ook een nadeel is een voordeel.
Dus er was iets. Dat complete verhaal erachter, dat
bleef. Nee, maar niet.
Dat werd het beperkt. Ja. Ook die Alert IT-man. Van hun IT-dienst verlenen.
Ja, ja.
Dat is ook wel prettig dat je dat soort mensen op zitten. Ja, en uiteindelijk hebben we inderdaad die hacker naar buiten gewerkt. En vervolgens natuurlijk gewerkt aan een roadmap om de boel volwassenen te krijgen.
Jo, ik kan er ook een boek over schrijven. Een klant die ons opbelt. Ja, Anydesk de hele tijd. Ja, ja, ja. Ja, PowerShell. Ja, wij uiteindelijk ook, hè? Hup, deployen. En daar inderdaad, weet je, met een NT-system. Maar dat was trouwens niet gelijk. Volgens mij hebben we het 2 weken laten draaien. En na 2 weken werd inderdaad, via PowerShell, NT, en ja. NT-system. Anydesk staat bij ons vrijwel altijd als software die gewoon geblokt moet worden, zeg maar.
Ja, ja.
En die dashboard en zo maar toe. En inderdaad, wij zagen toen ook inderdaad dat hij dat met Andy. En toen moesten we ze bellen. Dit zijn jullie niet. Hij zegt, nee, joh. Maar het was ook volgens mij zo'n vrijdag. Wij zitten nu weg. Alle IT'ers zitten in een team uit. Hè. Dus niemand is nu iets aan het doen intern. Ja, en toen ook. Ja. En toen een update was verkeerd geland op zijn Exchange server. En ging hij daar doorgehold en daar. Dat geprobeerd.
Ja.
Dat was ook afsluiten. Jij niet, maar dan lopen we de mail mis.
Ja.
Ik vind het ook zo laat, chef, maar. Nee, even overleggen. Ja, wat is het risico? Ik zeg, was een woningcorporatie trouwens. Ik zeg, als ik naar jullie jaarcijfers kijk, ik denk ze pakken daar 5% van.
Ja.
Ik zeg, nou, dat is de schade, reken maar uit.
Ja.
Ik zeg, maar ik heb geen zin nu in zo'n cert en die hele. Ik zeg, joh, ontsluit hem maar en je moet hem gewoon opnieuw gaan opbouwen. Dus greenfield, zeg maar. Anders houden we ook
niet. Accepteren van de schade.
Precies, ja. En dat was echt minimaal. Dat was volgens mij in twee dagen, dus een zaterdag en zondag.
Ja.
Ja, even irritant overwerken. Maar zo goed als maandag of dinsdag waren ze weer up, zeg maar. Ja,
dus met een voedingsproducent natuurlijk die levert aan.
Moet je voorstellen.
Dat is juist heel erg. Gelijk echt een hoop geld.
Precies, ja.
Ja.
En mensen die mogen belden. Emiel, kan je even meekijken? Nou, een screenshot opgestuurd. Maar hij was al de hele bende geïncrypt.
Ja.
Maar wat verwacht je nu van mij? En dit ging heel makkelijk. Want ik vroeg nou, dit was een accountancykantoor. Ik zeg, dat was ook rond april. Dus jaarrekening, jaarwisselingen, dat soort ongein. Ik zeg, wat vraagt diegene? En ik weet nog niet, volgens mij vroeg hij aan destijds in ieder geval hoeveel bitcoin, maar 8000 euro. Weet ik nog dat het dat het uitkwam. Ik zeg, vraag die 8000 euro. Hij zegt, ja. Ik zeg, heel eerlijk.
Ja.
Betaal maar.
Ja.
Moet ik nog langskomen? Ja, het klinkt bot, maar ik moet mijn weekend moet ik er ook voor. Ik ga ook liever met mijn kinderen gaan voetballen. Ik ga jouw probleem niet. En ik vroeg nog ook, van, maar weet je hoe dit misschien heeft kunnen plaatsvinden? Clifford, doorvragen, 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 doorvragen. Puntje bij paaltje. Zijn bedrijfsnaam 123. RDP open naar het internet. Ik zeg zo. Nou, ik zeg, spijt me, ik ga je nu niet op IT-niveau opleiden of dat soort dingen. Of een lesje geven. Maar... vriend, hierna, als je eruit komt, laat je adviseren alsjeblieft, want het is, het is nu... Ik zeg, ik vind het ook niet raar dat je gek bent. Dat klinkt heel bot en arrogant of zoiets, maar dat is een tijd van dat
het
niet eerder is gebeurd, zei ik.
Het is zo bot.
Ja, is en ik moet het ook gewoon zo houden.
Dus als je nu vandaag de dag nog dat soort dingen toepast en open hebt staan, dan...
Niet mij bellen. Het klinkt ook...
Een van de andere dingen, volgens mij hebben we het daar ook wel eens over gehad, voor mij net, is als je een dienstverlener hebt vanuit een third party.
Ja.
Dus je hebt een andere dienstverlener en die beheert een
software. Je levert een stukje software, ja.
Ja, dat kan software zijn, dat kan hardware zijn en dat kan...
Doet er niet toe.
Ze hebben remote access jouw...
Door jouw omgeving.
Ja.
Wat al eng is.
Daar moet je over nadenken, vandaag de dag.
Ja.
Daar moet je over nagedacht hebben. Als je dat nog niet hebt... En ik weet ook dat alle auditors, als het in ziekenhuizen gaat of...
Zou die hebben volgens mij ook genoeg
allemaal. En dan heb je iets nodig om controle te hebben over die externe toegang. En VPN, technisch gezien.
Security toch? Oké. Okay.
Een hoop kan je natuurlijk oplossen door er gewoon goed beleid op te maken.
Yeah.
Je krijgt toegang pas op het moment dat je een aanvraag doet. Of dat je dat soort zaken.
Dus accounts leasen, zeg maar.
Het kan ook simpel een proces zijn dat je zegt van, leverancier, jij krijgt pas toegang op het moment dat je mij hebt gebeld. Je hebt een ticket aangemaakt, uitgelegd waarvoor je toegang wil. En dan,
wat je gaat doen,
ja,
precies.
Nadeel daarvan is weer dat het wat papierwerk, onderhandelingen,
onderhoud,
een menselijke interactie.
Goede proces inrichten, dan ben je er toch.
Ja, maar ja, nou, ja, dat
het bespaart je veel hoofdpijn.
Het sowieso veel hoofdpijn. En op handmatig doen heb je ook een bepaalde controle. Maar toch is het in de aard van IT toch om dingen te gaan automatiseren. Om dat te zeggen van nou, weet je, we zetten daar een tool voor neer die dat doet. En dan kan je dus, je hebt dan volledige controle, je hebt inzicht over wie wat doet. Het is time of day, hè, dus je kan tijd instellen wanneer je wel niet kan krijgen. Nou, dat zijn wel interessante randzaken van cybersecurity waar die ik in ieder geval heel erg interessant vind.
Ik had een botenbouwer volgens mij, of sleepboot, ik weet niet meer wat voor dingen. Maar daar zitten ook aardig wat OT-dingetjes in zo'n schipboot. En die zei ook, hè, als er bij zo'n robotplatform, als het normaal zo'n boot blijft varen, dan nemen de golven hem mee. Dus hij heeft allemaal OT-systemen om dat in balans te houden. Hij ging het uitleggen, nog iets van, oké. Okay. Maar hij zou op een gegeven moment... Want normaal zijn die dingen op zee. En ze komen in een tijdsvak komen ze terug. Ja. En dan komen natuurlijk al die leveranciers. En hij zegt, weet je wat mijn dwars zit, Emiel? Er zitten zoveel systemen aan boord. Dan komen al die leveranciers of die engineers. Die komen natuurlijk met hun eigen laptops en met die USB. En die pluggen aan al die dingetjes. En die gaan allemaal dingen. Maar wat nou een keer als zo'n laptop geïnfecteerd is? Ja. En dan... Hij zegt, ik zeg maar wat. Ik zeg, ja, dat is zeker een possibility. Ja. Ik zeg, het zou wel een heel mooi uitgevoerde aanval zijn, met respect. Maar ja, zeker, het is... Kijk naar die hele stuksnet.
Ja, stuksnet.
Daar ook met die USB toch en met die... Dat,
ja, want die was wel...
Airgap.
Dat was wel high-end.
Precies, maar... Ja.
Wat vind je het verhaal?
Ja, over high-end gesproken. Die politie.
Ja.
Nu met die hack.
Ja.
Volgens mij de MIVD en IVD heeft geroepen dat het...
Ja, wat vind je
daarvan? Ja, ik weet dat ze volgens mij Splunk en nog iets draaien. Is mij laatst van ik, laat me zo zeggen, om daar überhaupt een uitspraak... Op LinkedIn gaat het los, hè. Iedereen heeft een mening. Iedereen, of het is zo gebeurd, of het is zo gebeurd. Ja. Ik ben meer een clipper die gewoon eigenlijk meer aan de zijlijn met een bakje popcorn... de comments lezen, want iedereen die weet natuurlijk al hoe het heeft plaatsgevonden, behalve de politie zelf.
Ja.
Knap. Ik weet het niet, echt, het is, ik heb meer informatie nodig, laat het zo zeggen.
Dat sowieso, je hebt altijd meer informatie
een
nodig.
Een state actor die dan al de...
Ja, ik weet het niet hoor. Maar Eén ding wat ik ervan leer is, niemand blijft bespaard in dit leven van cyber security.
Zo.
Niemand.
Maar stel voor dat je, ooit op een festival heb je ook toch volgens mij die politieagenten gehad die volgens mij een man uit Curaçao of Aruba tegen de grond aangewerkt. Maar die politieagenten werden best wel goed beschermd. Ze gingen onder de naam ABC12, weet je wel. Maar nu, want ook die naamstaanden wilden heel erg graag de namen van die politieagenten. Ja. Daar was heel veel gedoe op over, zeg maar, weet je wel. Maar ja, als je nu denkt van nou, die hele lijst staat te koop op internet.
Ja, maar dan weet je nog steeds niet wie nou aan welke case.
Ook waar.
Dus dat, ja, klopt. Ik denk dat wel. Het is even een aanname die ik doe, maar ik denk dat wel gescheiden op
de onderwereld. Staat.
Misschien hebben ze. Maar ik denk wel dat,
zo.
Dat je als crimineel zo'n lijst, dat wel handig is om te hebben, ja. En buiten dat om, hè. Nogmaals. Niemand blijft dus blijkbaar.
Nee.
En we noemden net al een paar technologieën. Ik geloof ook niet dat technologie heilig is. Ik geloof ook niet dat er slechte technologie op de markt is. Want
nee, dat is een winzet natuurlijk.
Dat gaan we niet meer vandaag. Ja. Dan gaat je bestaansrecht heel snel.
Precies.
Je wordt vanzelf uit de markt weggehaald als je een slecht product hebt. Dus daar geloof ik niet in. Ik denk dat het meer is. Dat je meer moet zoeken en misschien toch een persoonlijke fout. Inderdaad, een instelling, misschien een stukje beleid. Ik heb geen idee, het zijn allemaal aannames. Ik ben ook echt heel erg benieuwd wat het precies is.
Ik denk dat het heel gauw een beetje wordt weggeschoven, denk ik.
Nou, het zou de politie sieren om inderdaad, en dat zou ze ook sterk maken om met de houding om echt daadwerkelijk openheid van zaken te geven van wat.
Dat is die gemeente toch? Er zijn gemeenten ook echt heel een boek geschreven volgens mij. En die zei, joh, ik wil het juist naar buiten, ik ga juist op de blaren zitten. Maar leer er nou van. Hier heb je een boek, zo is het gebeurd, leer er nou van. Of nee, oh nee, dat was geen gemeente. Dus dat was volgens mij.
Ja, was dat niet.
Kom mij, ik weet het.
Nee, dat was volgens mij wel een gemeente. Is dat niet.
Buren had je.
Nee, ik ben even een aanpak. Ja. Ik kan het zo opzoeken. Maar die gemeente die heeft er inderdaad overheid van zaken gegeven.
Ook die,
om andere te delen. Weet je, waar we het net over hadden. Te delen met andere gemeenten, organisaties. Ja. Van hey, luister, dit is ons overkomen. Dit komt door dit, neem je maatregelen.
Ja. Moet politie zoiets doen, denk je? Leer hiervan? Ja.
Ik denk wel dat
het best overkomen.
Het kan het best overkomen.
Kijk, Kruidstrijk.
Ik denk dat ook het signaal moet zijn. Ja, die hele Kruidstrijk-discussie in het NITO.
Het is wel mensen van
het maar ze kan ook iedereen overkomen.
Die Sink.
Die Sink met de defensie zo, hè? Dat was ook zoiets.
Niks met cyber trouwens, want dat wordt ook heel gehad. Maar
wat ik techniek schokkende vond, was de coathanger. Hack. Ja. Dat was CodeHanger was die of is die kwetsbaarheid op die volgens mij was het de FortiGate firewalls.
Ja.
Waarbij Nation State dus blijkbaar al op de firewall zat van Defensie in een R&D netwerk.
Dat ja.
En ze zien op de firewall, ze zitten op de managementlaag van de firewall.
Ja, ja.
Je ziet het niet, je detecteert het niet, helemaal niks. Het enige wat je gaat detecteren als je de juiste apparatuur hebt, en dat is met de management detection en response, dat is ons spel, is op het moment dat ze lateraal gaan bewegen, je
in. Ja, naar binnen. Ja.
Binnen toe.
Als je op dat punt zit, dan.
Ja, als je op edge devices zet, is dus.
Ja, dat zie je nog dieper. Maar dan alleen dan kijken of naar binnen en naar buiten. Ja.
Maar al die edge devices, op het moment dat, dat je als. Nou, China, Nation State, zit op al die edge devices. En ze kunnen dat platgooien, beïnvloeden, spioneren.
Alleen dat al.
Ja. Dat is waarom ik in mijn weekenden ook zo min mogelijk met cybersecurity doe. Omdat ik er een beetje. Paranoia achter.
Ja, je moet daarmee oppassen.
Dit is wel de realiteit.
Die nee, maar wel de collega van de vorige podcast met wie zei ook dat je moet ze wel bij naam noemen, maar China heeft de meeste mandaat, heeft de meeste resources om dit soort dingen uit te voeren. Meer dan Rusland.
Ja. Dat iedereen... En blijkbaar hebben ze er ook een belang bij om dat te doen.
Klopt.
En weet je, ik denk dat wij niet de heilige bootjes zijn. Ik bedoel, we hadden met Stuxnet ook een belang.
Ja.
We hebben even een zijsprongetje, want jullie hebben gewoon net over Stuxnet. Blijkbaar is er dus een Nederlandse jongen geweest.
Ja.
Dat hele verhaal staat overal op het internet. Die dus inderdaad daar met een USB die code op die centrifuge heeft geladen.
Klopt.
Of een software van die centrifuge, van het monitoren van de RPM van die centrifuges. Waardoor ze dus in de soep liepen. Maar onder verdachte omstandigheden, 2 weken later overlijdt hij.
Ja, Dubai.
Emiraten of een motorongeluk.
Ja. Ja. Ja.
Nou, dat is, het is allemaal speculeren.
Tuurlijk.
Is 1 en 2.
Ja.
Maar dat is echt high-end spionagewerk geweest. Dat zijn dingen, ik in de praktijk, ik praat er al over.
Nee.
Ik heb ook wel klanten tegen waarvan je zegt van als je over threat modeling praat en over wie is nou je tegenstander, dan moet je dat wel benoemen.
Klopt.
Maar in de praktijk, hoe groot is de kans? En ik denk dat 96% van de klanten die ik tegenkom, daar is ransomware.
ATP.
En dan praat je over twee soorten. In mijn optie, ik zie eigenlijk twee soorten initiële access. Dat is op basis van de identiteit. Hè? Dus phishing iets met credentials die leaken daar. Of wat dan en aan de andere kant, wat ik net zei, is die remote access, die third-party risk. Een leverancier wordt gehackt, heeft dan jouw VPN inloggegeven, komt zo naar binnen en gaat zo laten gaan bewegen. Dus die twee initial access voor ransomware, die zien wij het meest.
Ja.
Daar ben ik ook het meest
bang voor de klant.
Bezig.
Ja. Ja. Over die ransomware nog gesproken, ik heb een buurman die kwam laatst... bij mij langs met de buurvrouw, hij was niet in staat om te bellen, dus op zich wel een grappig verhaal, maar wel, het komt ook wel best wel dichtbij. Hij is best wel redelijk technisch aangelegd. Mm-hmm. Hij mijnde in de tijd aardig wat bitcoins, hij had er ook wel wat of crypto in zijn gekocht, et cetera. En die zei laatst van, Niels, ik weet niet meer wat ik moet doen, ik heb mijn laptop uitgezet, maar er is aardig wat weg. Ik zeg maar, hoe bedoel je? Ja, ze belde vanuit de bank. Ik zeg, gast, kom op. Hij zegt, Emiel, ik weet het. Dus, maar hij zegt, ze wisten alles van me. Ik zeg, maar dan... En ik zeg, en wat daarna? Hij zegt, dan naar Anydesk. Ik zeg, maar op. Ik zeg, waarschijnlijk hebben ze een scriptje gerund, al je passwords, dingen. Had je two-factor? Ja, op sommige wel, op sommige niet. Ik zeg, maar ga dan zo snel mogelijk langs al die sites. Ja, Emiel, maar dat zijn er 199. Dus ga het doen. Je hebt geen magic tool dat nu in één keer alles wijzigt. Ja. Nee, je moet nu echt één bij. Ja, denk ik, zou niet eens weten meer bij welke. Ik zeg dat. Maar hebben ze dan ook meer? Ik zeg, ga er maar uit van wel. Ja. Hoeveel hebben ze gepakt? Ja, 3 of 4 platformen. Ik zeg, heel bot gezegd. Maar ik denk dat ze gewoon nu 1 voor 1 afgaan.
Ja.
En daar waar je geen two-factor voor had, het is nu een race tegen de klok, soort van. Ik wist het.
Ja.
Ik zeg maar, bank belt nooit. Ja, Emiel, dat zeg ik ook altijd. Maar ze wisten alles, mijn voornaam. Het was een Nederlands sprekende persoon. En dat ging. Ik zeg, Ik zeg, ergens je data online gekocht. Een van die platformen wat ooit gehackt is. Mooi voorbeeld van hoe dat is. Mooi voorbeeld, klinkt heel zielig tegenover die persoon, maar...
In dit geval nog, dus hebben we waarschijnlijk geld gestolen, dus niet echt...
Geld.
De dingen die ik hieruit filter, met rondom preventieve maatregelen, is, wat ik bij heel veel klanten zie, is inderdaad documenteren.
Ja.
Bijvoorbeeld wachtwoordbeleid. En waar sla je de wachtwoord op? Dat vind ik wel een dingetje. Maar documenteren is wel waar heb je wat staan?
Ja.
Met welke maatregelen en uiteindelijk een stuk van de beleidvorming. Maar dat vind ik wel heel belangrijk. Ja. Maar er is geen holy grail voor.
Nee.
En mensen zoeken ook altijd de makkelijkste weg.
Klopt. Hacker ook trouwens. Dat zeg je ook.
Hackse mensen.
Ook, ja.
En een van de dingen die waar ik mijn klanten over probeer te. Wat ik ze aan het verstand probeer te brengen. Ja. Het is ook vaak niet één man, één hacker. Het zijn vaak eigenlijk een groep. Hè? Zeker als je het over een threat actor hebt.
Ja, ja.
En het zijn vaak groepen. Die jongens die gaan gewoon. Die hebben een doel. Die hebben gewoon, het is hun dagelijks werk.
Ja. Ja, ja.
En zeker als het om grenzen gaat. Het is, ze hebben een commercieel belang.
Ja.
Dus het is een aanvalsplan. Rollen zijn duidelijk verdeeld, toegang hebben, duidelijk doel, informatie als het ware secure, om het zo te zeggen,
wat
ik weg kan trekken en uiteindelijk zo geld verdienen. Dus ook commercieel belang kunnen we niet te lang over doen. Dus ze hebben vrij snel doorlooppad, vrij snelle sales cycle, om het zo te zeggen, om een aanvalscycle om binnen. Dat vind ik wel. En het is ook in your face. Uiteindelijk maken ze zichzelf bekend. Dat is een nation state natuurlijk anders.
Klopt. Ja, met die ransomware groep is het, hier moet het geld in.
Hier moet het geld in. Dus ik probeer ook met klanten vaak te praten over gewoon heel simpel dat besef. Hoe lang heb je dan, welke maatregelen moet je nemen, wat doe je preventief. Preventief is niet heilig, dat moet je iets monitoren. Nou, daar zijn wij voor. Preventieve kunnen we ook trouwens. Hè.
Nee, ik snap het
wel. Een deel van die technologie ook. En ze daar dus in te helpen om in ieder geval het grootste risico voor hun te mitigeren.
Juist.
Om dat weg te halen. Dat vindt de CISO wordt er blij van.
Ja.
Die C-level, de management wordt er blij van. Voor hun is het belangrijk dat de processen, dat de productie, dat door blijft draaien en niet tegenaan komt.
Oefenen heb ik ook gezegd. Oefen gewoon een keer een ransomware simulatie.
Ja, dat vind ik
leuk. Ik vind dat leuk hoor. En een beetje vuur voor de steen. Want we oefenen wel altijd brandalarmen, hesje aan, mensen stellen naar de meeting point en dat soort spullen laten liggen, et cetera. Dat doen we dan wel.
Ja.
Maar met ransomware niet, zeg maar.
Dat vind ik een hele goede van je.
Doe het gewoon.
Ja, maar ook op de verschillende niveaus. Want wat wij zien is vaak worden die.
Geen tabletops, hè? Maar dat ook. Ja, geen tabletops.
Vaak worden die tabletops, die hebben wel waarde bij C-level hoe ze moeten reageren
op
bepaalde dingen en dan hun verantwoordelijkheid moeten pakken in hun rol. Dat is heel belangrijk, maar ik hoorde jou bijvoorbeeld een voorbeeld geven hoe dat op de werkvloer gebeurt bij daadwerkelijk het, zo maar zeggen, de voedseldata.
Juist.
Want die moeten ook weten hoe moet ik reageren.
Reageren.
Klopt, ja. Ja. Vanuit op het moment dat wij een klant onboorden op ons set.
Yeah, yeah.
Dan doen we dat wel. Dan doen wij een soort van incident response training. Van oké, als je wat hebt, wat moet je doen?
Wat doen jullie? Wat doen wij?
Welke informatie hebben jullie nodig? Hoe gaat dan het proces? Dus dan nemen we ze dan wel in mee. Maar dat zou nog. Je hebt mij wel een idee gebracht net van voor misschien een dienst of product bij te zorgen om dat te verbeteren, om dit voor klanten te doen.
Neem ook de geneuten mee en dan moet je zeggen, dit zijn de bad guys, die gaan jullie zo meteen aanvallen. En stel voor, ze hebben een SOC, ik noem maar even, een managed SOC. Ik zeg, misschien, maar dat doe je natuurlijk op een veilige manier, maar jij gaat waarschijnlijk in jouw SIEM of in je monitoring, ga je zo meteen alerts krijgen.
Ja.
Oké, ik zie wat, maar wat doe je nu?
Ik ben wel benieuwd hoe we dat in het vak kan gieten, dat wij vanuit onze consultancy tak een klant helpen met het intern opstellen van
procedures, kan je altijd verbeteren. Maar we ook klopt, als het in het echt gebeurt.
Die firewall drills, die fire drills waar jij het over hebt. Ik zie daar wel wat in. Ik zie daar wel wat in, want we geven klanten heel veel training op dit soort zaken.
Ja.
Echt het drillen op het moment dat er een calamiteit is.
En leg een keer gewoon die vuur aan de schenen, weet je wel. Stel voor, je hebt daar een CEO, die denkt, maar een CISO doet dat ook, maar je IT-manager. Vriend, het is jouw bedrijf, hè?
Ja.
Je moet nu actie ondernemen. Ja. Dat je ook een keer, en dan, kijk, op het moment dat je nog niet de simulatie start, zeg jij, hè? Ik ben nieuw, ik ga jullie daar. Maar ik stap op een gegeven moment wel in een rol En je kan het misschien als een beetje niet prettig gaan ervaren. Ja. Maar ik wil jou wel voorbereiden dat stel voor dat in de toekomst in het echt gebeurt, dat je dan erbij zit. Van, ja. Oh, ik heb dit vaker geoefend met een tesorion, met een roetzee. Ja. Nu zit ik. Nu weet ik wat procedures zijn. Boom, we knallen. Backups zijn goed op orde. Terugdraaien. Niet leuk. We hebben misschien een beetje data, ik noem maar even wat. Maar we waren er ook voorbereid. Dat wil je.
Ik zie wel.
Dat wil je, zeg maar. Ja. Want in het echt, als je brand hebt en die sprinklers gaan af, ja, volgens mij heb je wat hardware damage, wat waterschade. Ja. Maar je hele toko is niet afgevind.
Zeg maar. Nee, maar wat leuk is, we doen heel veel. En daarom vind ik het zo'n leuk idee. We doen heel veel qua
trainingen, wat is dan je
awareness training? Klopt. Dat is, die awareness training vind ik ook een soort van drillen. Het klikken, je stuurt wat uit, je kijkt
als het interactief is.
Je klikt beter als het ware.
Ja,
en daarna
ja.
Ga je erop trainen en daar zit wel een idee achter. En daar hebben wij ook consultancyzaken op. Maar inderdaad, net wat je zegt, binnen de teams en daar de verantwoordelijkheid pakken in een crisis, op een crisismoment. En
juist.
Inderdaad je procedures testen. En
creëer die crisis een keer, weet je wel.
Crisis creëren, ja.
Ik heb een keer
een feedback loop, is denk ik daar heel belangrijk.
Heb je ook al een persoon nodig die documenteert, zeg maar.
Ja.
Want stel voor iemand roept van, oh ja, nee, we hebben een ransomware, ik noem maar even wat, we hebben een ransomware procedure. Oké, maar waar staat die? Ja, die staat op onze vuil-share. Maar stel voor die is encrypted. Heb je die hard copy?
Ja.
Nee, ik heb hem niet hardcopy. Nee, was het niet normaal. Geen hardcopy printen en bewaren ergens.
Ja.
Maar dat toch, ik noem maar even wat. Het is gewoon
bijzonder, hè? In de vandaag de tijd, dan vergeten we soms nog wat oldschool middelen.
Ja, die misschien ook van pas kunnen komen.
Ja, oldschool middelen kunnen we gaan zo in die automatie. Ik had toevallig vandaag nog een gesprek over. Dat was echt een hele andere kant op. Over oldschool gesproken. Ik had een discussie met ook met een klant, maar ook intern over OT beveiliging.
Ja.
Dus die besturingssysteem om dat te beveiligen. Nou, ik heb nogal de houding dat ik neem stelling.
Ja.
Als je mij een beetje kent, en jij kent mij een beetje, dan neem ik stelling. Maar niet omdat ik arrogant of eigenwijs ben, maar meer omdat ik lees me in, neem dan stelling en dan ga ik dat challengen.
Ja.
Want dat is niet
toch ook
iets voor leren. Ja. Ik wil graag leren als iemand mij dus...
Als je met mijn jaartekens hebt, dan
heb je gelijk liever.
Challenge me, weet je wel. Kom maar, kom net met nog iets beter dan.
Ja. Over OT, ik vind het monitoren in de OT, ik vind dat eigenlijk onzin. En er zijn heel veel OT-mensen die misschien luisteren naar je.
Nou,
maar daar hebben we wel een
reden voor.
Ja, als je gaat kijken naar de zaken binnen OT, even uitgesloten wat voor soort omgeving dat dan zijn.
Yeah.
Maar de meeste productiebedrijven, die worden toch gepakt door ransomware. Dus het is toch in de kantoorautomatisering, de KA, zoals we noemen, dat er iets gebeurt.
Ja.
Waardoor hun OT toch ergens geraakt wordt. En dat hoeft niet eens een laterale beweging te zijn, maar puur systemen die toch
gewoon verbonden aan elkaar
nodig zijn. Of een deel van de sturing, of dat ondersteunende systemen geraakt zijn, of dat misschien een ERP-systeem.
Ja, dat is die OT. Ja,
wat gebeurt er dan? Is daardoor kunnen ze de productie plat, alleen dan niet doordat de OT gaat.
Terwijl OT misschien nog wat daar, maar ja,
kan draaien, maar
als je een reporting tool hebt van hoeveel producten heb ik gemaakt vandaag, ja, dan weet je het niet.
Nee, precies. Je weet niet wat erin moet, je weet niet
wat erin moet, je weet niet
hoeveel moet produceren, want het ERP is plat.
Ja.
Dus wat zie je dan vaak gebeuren is dat zij de productie plat moeten leggen zelf en daardoor schade indirect aan ondervinden.
Juist. Oh, daar ik nooit zo over nagedacht.
Dat is het ransomware-stuk. Wanneer wordt dan OT echt heel spannend? Op het moment dat je sluizen hebt of wat dan ook, maar dan heb je een andere threat actor. In mijn optiek. Even heel simplistisch.
Ja.
Dan heb je te maken met een nation state bijvoorbeeld. Maar dan heb ik ook te maken met een omgeving die dus blijkbaar heel erg kritisch is. Ja. Om even terug te komen naar oldschool.
Ja,
waarom doen we dat dan niet erg hebben? Waarom hebben we dan externe communicatie die de OT ingaat? En dat is dan voor beheer of inderdaad voor besturing op afstand. De vraag is, moet je dat dan wel willen? Moet je terug naar oldschool, een popje neerzetten of andere maatregelen om dat af te sluiten? Kreeg ik gisteren bij een klant, een bouwonderneming, kreeg daar hele constructieve feedback op.
Oh ja?
En die heb ik meegenomen, die gaan we
je bent gechallenged, Clipper. Hij heeft
gechallenged over.
Een bouw, hopelijk niet een bouwvak.
Nee, echt over de sales slash, ik noem het even over de sales as, over de procedure.
Nou, oké, hè.
Die jongens die hebben contracten en RFP's en aanbestedingen, dat hebben we voor contractueel natuurlijk allemaal vastgelegd. Yeah. Dat zijn best complexe trajecten, die doen jaren.
Yeah.
Als je nou zo'n project hebt gebouwd en je staat al voor je hoofd mede verantwoordelijk, dan moet je op een gegeven moment dat je daar wat aan wil veranderen. Dat heeft juridische gevolgen, want jij hebt volgens een bepaalde lever jij die rug of die sluis lever jij op volgens bepaalde specs en dan moet je ineens een wijziging doen. Dus ik heb daar gelijk vragen over. Het zijn langlopende projecten.
Ja.
Wat als ik in zo'n project zit en ik heb ineens nieuwe inzichten tijdens dat proces met gebied van cybersecurity.
Oh ja.
Hoe ga ik daar dan als bouwer mee om? Of ik heb dat gebouwd.
Ja.
Moet ik dan opnieuw gaan aanbesteden, omdat ik daar iets veranderd aan wil hebben? Of dan moet ik een heel nieuw commercieel proces opstarten. Hoe lang gaat dat dan duren?
Wat zijn de regels? Ik denk het wel, toch?
Ja, een commercieel proces. Ja. Dat duurt gewoon in de basis duurt dat heel lang. Dus je ziet dan ook dat door al die Europese aanbestedingen en de zaken die we daar hebben, dat een belemmering is om snel te kunnen schakelen op het gebied van cybersecurity. Want hoe snel gaat die markt?
Ja,
gaat keihard. Dan ben je met zo'n aanbesteding bezig, ben je aan het schrijven. Dat is vaak misschien al een proces van 3 tot 4 jaar voordat zo'n ding, zo'n gebouw wordt neergezet. Intussentijds krijg je andere inzichten.
Ja.
Dan gaan we eraan staan. Nou, dat vond ik echt een eye-opener voor mij. Dus zie daar ook weer mee. Kijk, voor heel veel productiebedrijven is mijn stelling nog steeds valide. Maar voor hun moet ik net iets verder nadenken dan in Nederland.
Ja, precies. Ja.
Nou, dit vind ik nou fantastisch van mijn beroep.
Ja.
En van waar wij in zitten. Nou, ga je met zo'n klant ga je hier verder over nadenken. Dus ik ben min of meer teruggegaan gisteren met een heel voldaan gevoel. Leuk gesprek van.
Leuk.
En dan kijken van, nou, hoe gaat dat in?
Nou, mee om. Ja.
Hoe gaan mijn collega's, wat denken jullie daarvan? Dan vind ik, je ziet er...
Nee, jullie vliegen daarop.
Dan ga ik aan hoor. Dan ga ik aan.
Leuk.
Dat zijn echt de leuke dingen van cybersecurity en pre-sales zijn. Ja.
Nice. We zitten al op.
Gaat zeker.
Gaat knijpen hard.
Ik hoop dat de mensen er allemaal zijn.
Ik denk het wel.
Ja.
Dankjewel, Clifford.
Graag gedaan.
Was een leuke aflevering.
Ik heb genoten.
Ja?
Ja.
Zeker.
Ja,
top. Super. Ja, en tot de volgende.
Als die er mag zijn.
Ja, zeker. Komt helemaal goed. Ja. Yo.